hebben al veel gehoord. Dus misschien zit je al wel vol, ik hoop het niet. En anders luister je het na of niet. Maar ik hoop met jullie te delen. Ik wil wat delen uit Lucas 14. Lucas hoofdstuk 14. En vast een paar waarschuwingen. 1. Het zijn woorden van de Heer Jezus, maar ze zijn vlijmscherp. Dus misschien doet het wel wat zeer. Maar dan weet je dat vast, kun je daar vast op voorbereiden. 2. Ik heb nu een paar preken gehouden over de liefde van God, over de barmhartigheid van de Heer Jezus, de bewogenheid van de Heer Jezus, de rijkdom in Christus. En dat is het fundament wat, als je deze tekst leest, wat je in gedachten ergens moet houden. Dat dit niet gesproken wordt door een God die woedend op jou is als je zijn kind bent. Of dat hij heel, hoe zeg je dat, alleen maar vraagt. Ik heb vroeger altijd het beeld gehad van God alleen als een strenge leermeester. En hij is streng in een bepaalde manier. Maar wat we nu gaan delen, als je daarna gaat kijken zonder dat je ook beseft dat hij jou lief heeft. En dat hij genadig is en dat hij het beste leven wat er maar is met je voort hebt. Namelijk met hem zijn, bij hem zijn, in relatie leven met hem. Dan kun je deze tekst lezen en dan kan die heel erg aanzetten tot een soort van wetticisme. En dat wil ik niet. Dus dat zeg ik bij voorbaat, voordat we losgaan in de tekst. Even gezegd hebbend, dat we het in die context ook moeten lezen met wie het zegt. Dat de Heer Jezus, hij is zo geweldig en die persoon zegt deze dingen. Maar goed, laten we het lezen. Lucas 14 vanaf vers 25. En vele menigten trokken met hem mee. En terwijl hij zich omkeerde, zei hij tegen hem: als iemand tot mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder, zijn vrouw en kinderen, zijn en broers en zusters, ja zelfs ook zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt en achter mij aankomt, kan geen discipel van mij zijn. Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien. Opdat niet misschien, als hij het fundament gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien, alle die het zien hem beginnen te bespotten en zeggen: deze man begon te bouwen, maar hij heeft het werk niet kunnen voltooien. Of welke koning die in oorlog ingaat om te strijden met een andere koning, gaat niet eerst zitten om te beraadslagen of hij bij machten is met 10.000 man tegemoet te gaan die met 20.000 man tegen hem optrekt. En zo niet, dan stuurt hij, als de ander nog ver is, een gezantschap om te vragen wat de vredesvoorwaarden zijn. Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft achterlaat, geen discipel van mij zijn. Het zout is goed, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het smakelijk gemaakt worden? Het is niet geschikt voor het land en ook niet voor de mesthoop. Men gooit het weg. Wie oren heeft om te horen, laat die horen. Tot zover wat ik wilde lezen ter introductie. En we gaan het hebben over deze woorden van de Heer Jezus. En wat hier staat, op een bepaald moment zegt hij: gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen. En nee, dat gaan we vandaag doen, kosten berekenen. Nadenken met elkaar, is dit het mij waard? En dit is heel scherp. En ik zou van tevoren, was ik heel veel bezig met die menigte. Dus hier zie je vele menigten die met de Heer Jezus meetrokken. Dat is een beetje de achtergrond. Jezus geeft onderwijs en mensen horen dat. En die zeggen: zo, dit is krachtig onderwijs. Dit hebben we nog nooit gehoord. Dit is volledig anders dan de fariseeën en de schriftgeleerden. Er zit leven in zijn boodschap. En mensen raken geïnteresseerd. Nou, mooi. Mensen geïnteresseerd in de Heer Jezus. En dan doet hij wonderen en tekenen. En mensen die horen dat. Deze persoon die ook geweldig preekt, doet ook geweldige dingen. Hij maakt zieken gezond, lammen gaan lopen, melaatsen worden gereinigd. Nou, ik weet niet of op dit moment al, of hij al doden had opgewekt, maar stel dat hij dat had gedaan. Hij heeft doden opgewekt en mensen komen in stromen naar hem toe. Nou, dat begrijp ik wel. Stel dat dat mijn bediening zou zijn. Daar had ik had mezelf in de ingeplaatst. Stel, ik zou preken hier zo en er breekt die gigantische opwekking uit deze morgen. En dat komt door, tussen aanhalingstekens, mijn prediking, door de zalving die op mij rust. Dan de volgende week, dan zitten we hier met 300 man. Nou, dat past niet, dan gaan we hier naar het veldje. En stel dat de zieke genezen wordt. Ik raak mensen aan en ze worden gezond. En daar wordt er een gezond en daar. Dat gaat als een lopend vuurtje. Voor je het weet zit het hele veld daar vol. Duizenden mensen drommen samen. En misschien, ik zal een beetje door te fantaseren. Dan zou je interviews krijgen met allerlei kranten. NOS zouden staan en weet ik allemaal niet wie er zou komen. Mensen willen biografieën lezen. Als ik dan een boek uitgeef, man, dan zou ik binnen zijn met financieel door alles wat die boeken opleveren. Enzovoort, enzovoort. Je zou denken, wat een geweldige bediening. Ik zou op conferenties uitgenodigd worden en ze zeggen, vertel ons, hoe moet je evangeliseren? Vertel ons, hoe moet je gemeente zijn? Want dit is geweldig. Alleen als de Heer Jezus ernaar zou kijken, dat is het interessante. Die zou kijken, oh, er zijn duizenden mensen geïnteresseerd. Maar daar ben ik niet in geïnteresseerd. En dat is wat je hier ziet gebeuren. Jezus die ziet een menigte. En dan zou je zeggen, dan ga je toch koesteren. Dan ga je toch blij mee zijn. Maar de Heer Jezus komt met misschien wel zijn scherpste woorden ooit. En eerder heeft, of in Johannes 6, heeft hij dat ook gedaan. Ook een menigte zie je daar komen. En dan zegt Jezus, drink mijn bloed en eet mijn vlees. Nou, we snappen dat hij dat niet letterlijk bedoelt. Maar alles wat hij daaromheen zegt, de mensen die zeer geïnteresseerd zijn, die horen dat en die zeggen, dit is een scherp woord, ik weet niet of ik dit wel wil. En bijna iedereen vertrekt. En dan blijven de 12 over bij de Heer Jezus. En dan denk je, nou, dan heeft hij de 12, gelukkig heeft hij nog een paar. Maar tegen hen zegt hij ook, willen jullie ook niet gaan? En zij zeggen, nee, u heeft woorden van eeuwig leven, nou, enzovoort. En ze blijven. Maar waar het om gaat is dit, Jezus is niet geïnteresseerd per se in aantallen mensen die geïnteresseerd zijn in hem. Maar Jezus is geïnteresseerd in toegewijde mensen. Daar is hij naar op zoek. Mensen die zeggen, ook al is het pijnlijk, ook al is het moeilijk, ik wil u volgen. Nou, en die vraag is deze morgen, geldt ook voor ons. Ben jij echt toegewijd aan de Heer Jezus? Ben jij echt bereid om ver te gaan voor hem? Ver, zo ver als hij zegt. Nou, in deze tekst, misschien dat je ermee bezig gaat. Ik was het deze week, dacht ik er extra over na. Dus altijd de week voordat ik ga preken, dan ga ik er echt constant over nadenken, voor bidden. En wat betekent het voor mezelf? En ik kwam bij mezelf gebieden tegen dat ik dacht, heren, ik heb ergens toewijding verloren. En misschien dat je dat ook wel, als we er doorheen gaan, dat je dat ook denkt van, oh, hier voldoe ik niet aan. Deze lat, tussen aanhalingstekens, is te hoog. Nou, het is geen lat, maar eigenlijk, Jezus daagt je wel uit om te zeggen, ben je bereid om je toe te wijden? En als je gebieden ziet en je denkt, dat weet ik niet, dan is het nu tijd om je toe te wijden. Maar ook de scherpe kant, stel dat je hier zit en je zegt, even serieus, vraagt de Heer Jezus dit wil ik niet. Prima, dan bidden we voor je, maar ga je weg. Weet je, dat is de scherpe, want dat is de scherpe wat Jezus hier doet. Jezus die is bezig, of volg mij, of niet. Als je mij volgt en echt volgt, kun je mijn discipel zijn. Anders kun je mijn discipel niet zijn. En dat is echt, ik vind dat echt radicaal. Ik vind dat heftig. Want ik zou iedereen erbij willen trekken. En ik denk dat dat een gevaar kan zijn. Dat we iedereen erbij willen trekken en dat we dan een beetje de standaard naar beneden halen. Dat we zeggen, oké, kom tot de Heer Jezus en je wordt vergeven. Nou, dat is waar. Maar Jezus zegt ook, als je komt, geef je leven dan aan hem over. Nou, daar komen we zo met dat de introductie. Dus dat is de context. En dan gaan we lezen, vers 26. Jezus begint te spreken tegen die menigte, die geïnteresseerden. En hij zegt, als iemand tot mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Nou, ik heb hier ooit een keer over gepreekt. En toen waren we nog in een ander gebouw, dus dat is echt al een jaartje of 7, 8 geleden, denk ik. En ik weet nog, ik stond toen vooraan en Helene, die zat voor me, nog een heel stukje kleiner, en die was niet aan het opletten. En dat snap ik, hè, dat is geen probleem. En toen vanuit niks zei ik opeens, Helene, haat je je vader en je moeder? En ze schrok wakker. Nee, natuurlijk niet. Dat was het eerste antwoord. En dat is ook wat we zeggen, want we snappen, denk ik, dat als je hier haat staat, haat je vader en moeder, dat het niet betekent, krijg een hekel aan je vader en moeder. Want dat zou je zo kunnen lezen, oh, ik moet dus mijn vader en moeder haten. Nou, dat, stel dat je sowieso al wat worstelingen met je ouders hebt, dan denk je, nou, eindelijk, vrijbrief. Maar de Bijbel zegt ook, eer uw vader en uw moeder, zorg voor ze als ze in hun ouderdom, enzovoort. Dus wat bedoelt de Heer Jezus als hij zegt haat? Nou, dan wil ik met jullie even bladeren naar Matteüs 10. Want de Heer Jezus, dat is de beste leraar ter wereld. En als leraar of als docent weet je dat je dingen moet herhalen. En ik denk zelf dat dit een andere preek is die de Heer Jezus houdt. Maar dan zegt hij eigenlijk hetzelfde. Matteüs 10 vers 37. En dan gaan we zo weer terug naar Lucas. Dus hou je vinger erbij. Maar 10 vers 37, er staat, wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zijn kruis niet opneemt, op zich neemt en mij navolgt, is mij niet waard. Enzovoorts. Dus hier zegt de Heer Jezus eigenlijk hetzelfde, maar hier, dit is de uitleg van wat het haten betekent. Namelijk, heb jij Jezus lief boven, en ik zou willen zeggen, ver boven andere mensen. Heb jij Jezus lief boven je ouders? Nou, hoe ziet dat er praktisch uit? Ik weet, toen ik me liet dopen samen met Annette, toen moest ik het richting mijn ouders ook vertellen. En ik wist, mijn ouders die gaan dit niet lekker oppakken, zeg maar. Dat wordt niet mooi. Het wordt geen leuk gesprek. In dit geval omdat ik wist dat ze niet heel emotioneel aangelegd zijn, zeg maar. Dacht ik, laat ik het via een brief doen. Dus ik heb een brief geschreven waarin ik mijn waardering uitgesproken heb naar hen. En ook daarbij gezegd, en op deze datum laat Annette en ik ons dopen. Jullie zijn van harte uitgenodigd, maar ik begrijp het als jullie niet komen. Iets in die richting. En ze kwamen ook niet. Omdat ze echt wel verdrietig waren en ze hebben een paar dagen niet gesproken tegen ons. En dat reken ik ze helemaal niet toe. Laat het helder zijn. 10 jaar daarna heb ik mijn ouders gedoopt. Dus ook dat is helemaal oké, wat mij betreft. Maar waar het om gaat is dit. Het kost wat. Ik wist, ik doe mijn ouders intens verdriet hiermee. Ze begrijpen het niet, ze zijn boos, ze zijn verdrietig. Het doet ze zeer. En toch, Jezus vroeg, doe het. En die twee, en misschien heb jij wel gebieden in je leven waarbij hetzelfde is. Je weet, ja, je wil graag de waardering van je ouders, je wil hun liefde ervaren, je wil ze kennen enzovoort. Maar omdat je Jezus wil volgen, kan het zomaar zijn dat er bepaalde punten, dat er een keuze gemaakt moet worden. Ga je voor je ouders of ga je voor de Heer Jezus? Nou, dit gaat er niet om, even duidelijk, dat je als een botte beer overal doorheen walst en ze wel even vertelt hoe het zit. Het gaat hier om een nederige houding, maar dat snappen jullie denk ik wel, hè? Dus, maar de vraag is wel, wie heb je meer lief? Heb je ouders meer lief dan de Heer Jezus? Stel dat Jezus iets vraagt, doe je het dan, ongeacht wat je ouders zeggen? En ik noemde de dood, maar er kunnen natuurlijk veel meer andere dingen zijn. Er zijn gewoon, en zeker als je thuis woont, het kan zijn dat je ouders verdrietig zijn omdat je de Heer Jezus echt wil volgen. Ben je bereid om dat te dragen? Ben je bereid om Jezus te volgen terwijl het je ouders pijn gaat doen? Nou, je kinderen staat er. Of je vrouw, laat ik eerst vrouw erbij pakken. Er zijn momenten geweest dat Jezus dingen van mij vroeg die hem net pijn deden. En ik met schaamte moet ik zeggen dat ik heel vaak voor hem net gekozen heb. Ik herinner me een voorval, ik zal niet in heel veel details doen, maar we hadden een begrafenis. Begrafenis van de opa van Annette. En op een bepaald moment, er hoorde een dienst bij natuurlijk. En ze gingen op een bepaald moment kaarsen aansteken. En dan moest je elkaars kaars aansteken, volgens mij zoiets. En, maar daar zeiden ze bij. En dan, omdat het lichter is, is opa er ook. Nou, ik hoorde dat en toen dacht ik, ja, maar dat is niet waar. Dat is niet waar. Dat is gewoon, dit is, nou ja, niet waar. Minstens niet waar. En ik vond het eng. En toen was ik aan het bidden. Toen zei ik, Heere God, wat wilt u van mij? En ik had op mijn hart, en tot op de dag van vandaag, om het niet te doen. Ik wist, ik moet dit gewoon niet doen. Ik moet niet meedoen. Maar ja, daar zit je. Zaten we in een kring. En de kaars ging. En daarnet zei, ja, kom op. En dat betekent het toch niet voor jou. En, enzovoort. En er zit ook een kern van waarheid in. Maar ik wist in mijn hart, ik moet dit niet doen. En toen kwam die kaars naar me toe. En toen dacht ik, ja, maar ik kan dit toch niet maken. En toen heb ik die kaars aangestoken. En de rest van de begrafenis was ik niet gezellig. Sowieso is een begrafenis natuurlijk niet heel gezellig. Maar ik was echt chagrijnig op mezelf. Dat ik dacht, wat een prutsee. Maar op dat moment koos ik voor Annette. En niet voor de Heere Jezus. En er zijn meerdere momenten geweest dat ik dat heb gedaan. En dat is misschien nog wel een valkuil. Maar de vraag is, wie heb ik nou werkelijk lief? Wie is werkelijk, waar leef ik voor? Wil ik dat Annette blij met me is of wil ik dat Jezus blij met me is? En dat geldt voor jou ook, voor je partner. Weet je, opnieuw met nederigheid. Ik hoef niet bewust iemand zijn emoties pijn te doen of te kwetsen of zo. Maar als ik echt mijn best doe om dat te voorkomen. Maar dan is nog steeds de vraag, wie is, ja, waar leef je voor? Is werkelijk Jezus waar je voor leeft? Wat nou als je, stel nou dat Annette, dat is ze niet hè, dat is duidelijk. Maar stel dat Annette vindt dat ik hier niet heen moet gaan. Maar ik weet, ik ben hier oud, ik ben geroepen. Maar Annette zegt, ja, maar we gaan echt niet naar die club toe. Bekijk het maar, kom op, hou je wel van mij. Als je echt van me houdt, blijf jij thuis. Wat doe ik dan? Nou, als ik zeg, oké, ik wil Jezus volgen, zeg ik Annette, ik hou echt van je. En volgens mij laat ik dat zien door mijn daden. Maar Jezus staat boven jou. Dus ik ga, bijvoorbeeld. Weet je wel, dat is gewoon de vraag. Dus ik leg de vraag hier neer. Stel dat je getrouwd bent, je hebt een man of vrouw. Is Jezus belangrijker voor je dan je man of vrouw? Stel je hebt geen man of vrouw en je verlangt daarnaar. Maar je hebt het nog niet. Dan kan dat kan ook een obsessie zijn. Is Jezus belangrijker dan een eventuele huwelijkspartner? Kinderen, deze deed echt zeer de afgelopen tijd. Raakt dit me enorm? Is Jezus belangrijker dan mijn kinderen? Weet je wat? Als het hen pijn gaat doen, als ik Jezus volg. In China, er was een vrouw. Een verhaal gelezen van een vrouw. Die had 2 kinderen. En de vervolging brak uit. En zij was een christen. En op een bepaald moment kwamen ze naar haar toe. De regering pakt haar op. Ondervroegen haar op een niet gezellige manier. Nou ja, vervolging. Maar zij zei, ik blijf de Heere volgen. En toen haalde ze haar kinderen erbij. En toen zei ze tegen haar. Als je zegt, ik verloochen Jezus, hebben hier je kinderen en dan mag je vrij gaan. Stel je zegt het niet, nemen wij ze mee. Wij voeden ze op. En wij gaan ze 1 ding vertellen. Jullie moeder wilde je niet. En dat is gewoon het einde. Je ziet ze niet meer terug. En die vrouw, traan in de ogen. En die zei, maar ik kan Jezus niet verloochenen. En het gebeurde. Dus die kinderen werden weggenomen. En die vrouw die heeft in een werkkamp gezeten, gevangeniskamp. Allerlei heftige dingen gebeurd. En toen die kinderen volwassen waren, kwamen ze terug. Zijn die kinderen naar die moeder toegegaan, samen met de regering. En toen zeiden ze, daar is de vrouw die jullie niet wilden. Ze heeft jullie helemaal niet lief gehad. Ze wilde Jezus liever dan jullie. Wat een waardeloze vrouw, of niet? En die kinderen spraken dat uit. Waar zou die vrouw erin gegaan zijn? Wat heeft het haar gekost? En de vraag is, en ik snap dat die heftig is, wat als dat bij jou zou gebeuren? Is Jezus zelfs belangrijker dan het zulke kostbare kinderen? Weet je, dit is een waar gebeurd verhaal. Dit is geen spookverhaal. Dit is echt. En wat dan? Weet je, hier zitten we in een omgeving waar we nu nog geen vervolging hebben. Maar grote kans dat het niet lang op zich laat wachten. En als dit soort dingen gebeuren, wat als je kinderen gepest worden omdat jij christen bent, dat gebeurt ook in landen. Wat als ze in elkaar geslagen worden omdat jij christen bent? En ze komen naar je toe en ze zeggen, ja, dit komt omdat u Christus volgt. Ben je dan nog steeds bereid om te gaan? Dat is wat de Heere Jezus hier zegt. Dat is super radicaal. Pijnlijk. En ik heb hier de afgelopen half jaar meerdere keren in tranen bij de Heere geweest. Van Heere, ik verlang ernaar dat u boven alles staat. Maar dit is zoveel. Help mij om dit te doen. En hij geeft ook genade om dit in je hart in ieder geval zeker te maken. Kijk, op het moment zelf hebben we, denk ik, 10 dubbele porties genade nodig. Maar waar zit je hart? Heb je Jezus lief boven je kinderen? Broers, zussen, misschien wel gemeenteleden. Misschien heb je ons wel lief boven de Heer Jezus. Dat je liever hier bent dan alleen bij de Heer Jezus. Kan zijn. Waar ligt je hart? Dat is de vraag. En dan komt er één. En die gaat, het lijkt wel of de Heer Jezus een soort. Ja, dit is zo diep, man. Ja, ook zelfs zijn eigen leven. Weet je, hoe gemakkelijk houden we niet ontzettend van onze comfort, van ons gemak, van onze 2 auto's, 1, 2, 3, 4 vakanties per jaar, onze hobby's, onze sporten. Wat als Jezus zegt, geef het allemaal op. Weet je, wat als Jezus dat vraagt? Stel, je dag bestaat uit 24 uur. Je slaapt er 8 uur, je werkt er 8 uur. Of nou, zeg dat het 10 uur is, dan heb je nog 6 uur over. Wie is de baas over die 6 uur? Wie bepaalt wat je gaat doen in die 6 uur? Is dat Jezus of ben je dat zelf? Zeg maar, ga je de hele tijd, verspil je die tijd? Of zeg je, Heer Jezus, hoe wilt u dat ik die tijd besteed? Weet je, het gaat me niet om, dat is duidelijk denk ik. Mag je op vakantie gaan? Daar gaat het niet om. Het gaat erom, waar zit je hart? Weet je wel, als je op vakantie gaat omdat je wil genieten, punt. Nou, dat is wel heel magertjes. Maar zeg je, ik wil Jezus volgen, maar ik wil gewoon tijd met mijn kinderen besteden en lekker wandelen met mijn kinderen en ze dan over de Heer Jezus vertellen. En ik verlang dat al mijn tijd voor de Heer Jezus is, dus ook mijn vakantie wil ik inzetten voor Hem. Of begint er iemand terwijl je in je tentje zit of in je huisje zit en iemand begint over het geloven en denk je, nou nu even niet hoor, ik heb vrij, hallo, ik heb vakantie. Zeg maar, waar zit je hart? Verlang je werkelijk? Zijn we werkelijk radicaal met elkaar? Verlangen we werkelijk alles aan de Heer Jezus te geven? Weet je, we zingen het. Heer Jezus, u bent Heer over mijn leven. U bent Heer over alles. Maar is Hij Heer over jouw tijd? Is Hij Heer over jouw geld? Is Hij Heer over je relaties? Mag Hij bepalen? En wil je dat ook? Dan zeg je, Heer, hoe dan? Ik denk, om eerlijk te zijn, dat we hier best wel, als we eerlijk zijn, dat we de liederen een beetje aan zouden moeten passen. Van Heere Jezus, er is zo'n lied, Heere Jezus, ik geef u heel mijn hart heel mijn, en alles, zeg maar. En eigenlijk zouden we soms eerlijk moeten zijn, Heere Jezus, ik geef u 90%. Heer, u bent 90% voor mij. Want dat is vaak de realiteit. In ieder geval, bij mij kom ik dat tegen, dat ik denk, ik wil de Heere Jezus wel volgen, maar als het echt lastig wordt, als ik opeens bepaalde dingen niet meer mag, stel dat hij zou vragen, oké, geef dit op of geef dat op. En een van de dingen, als ik hem dan praktisch maak, stel het gaat om mijn boeken. Daar heb ik wel eens mee geworsteld, dat ik dacht, wat nou als de Heer zou vragen om al mijn boeken weg te geven. En toen zei ik, Heer, stom, het is papier met inkt, weet je wel. En ik dacht, ik kan dat niet. Dus we hebben echt de tijd moeten bidden en tijd met Hem moeten doorbrengen. Van Heere, maar ik wil er niet vast aan zitten. Ik wil niet vastzitten aan mijn boeken. Ik wil gewoon dat als u nu vraagt, geef je boeken weg. Dat ik zeg, prima, aan wie mag ik ze geven? En weet je, dat kost de tijd om daar te komen. Dus ik in gebed, Heere, verander mijn hart. En ik heb wel boeken weggegeven, maar elke keer als ik het weggaf was het, oh, fijn in mijn hart. Ik was er nog niet, zeg maar. Ik wilde wel, maar ik was er nog niet. En we hebben mijn geld ook gehad. De eerste keer dat ik geld gaf aan een goed doel. Oh man, dat deed zeer. Dan dacht ik, het was een doel met evangelisatie en zending. En alsnog kost het me moeilijk, terwijl ik genoeg geld had. Vond ik het moeilijk om wat van dat geld af te geven. Maar als je het geeft en je zegt, Heer, geef me genade om meer vrijgevig te zijn. Niet geven als een wet, maar vrijgevigheid. Dat ik gewoon verlang te geven. Hij doet het. En dat is echt waar. Het vraagt soms stappen, soms moet je iets doen wat je niet leuk vindt. Maar Hij gaat meekomen. Hij gaat geven wat nodig is. Hij zorgt ervoor dat je hart het met vreugde gaat doen. Zelfs je eigen leven. Maar dan die scherpe woorden, die kan mijn discipel niet zijn. Dus daar gaat het om. Wil je een discipel zijn van Jezus? Ja, dan is hij Heer over jouw leven. Dat is het hele punt. En we komen zo meteen bij, is hij het waard? Daar wil ik zo meteen wat over delen. Maar dit is wel de eerste vraag. Ben jij dan werkelijk een discipel? Geef jij werkelijk 100%? En geloof je dat die 100% als je die aan hem geeft? Dat Jezus zegt, geef je leven, zodat je leven gaat ontvangen. Dus het is niet een slaafse, oh, ik geef mijn leven en de rest van de tijd lig ik onder een brug te bibberen van de kou. Nee, God zorgt voor je. Hij geeft alles wat je nodig hebt. Vreugde, overvloed, leven enzovoort. Alleen het vraagt wel wat van je. Nou, dan denk je, oké, nou Heer Jezus, we snappen het. Of misschien, en nu stopt u en nu gaan we verder. Maar Jezus gaat nog verder. Vers 27. En wie zijn kruis niet draagt en achter mij aankomt, kan geen discipel van mij zijn. En misschien denk je bij kruis aan een kruisje om je nek. Dat is niet wat de Heer Jezus hier bedoelt. Wat bedoelt de Heer Jezus wel? In die tijd, het kruis betekende, het was letterlijk een martelwerktuig. Je werd erop tot de dood gemarteld. Dat is wat het doet. Het doet extreem veel pijn. Als iemand met een kruis naar Golgotha of andere plekken waar ze ook kruisigden, als je daar naartoe liep, dan mochten mensen met je doen wat ze wilden. Als ze je kleren van je lijf wilden scheuren, mochten ze dat doen. Als ze rotte troep over je heen wilden gooien, mochten ze dat doen. Als ze mesthopen over je heen uitstorten, mocht. Je had geen rechten meer. Het was gewoon klaar en je ging om te sterven. En nu zegt de Heer Jezus hier tegen die discipelen die dit wisten. Hoogstwaarschijnlijk hebben ze kruisigingen gezien. Nou, dat is, ik kan je vertellen, is niet gezellig. Is niet fijn, is niet leuk om te zien. En Jezus zegt, als je mijn discipel wil zijn, neem je kruis op. Nou, wat bedoelt de Heer Jezus? Hij bedoelt niet dat iedereen gekruisigd gaat worden. Hij bedoelt niet, bid dat je vervolgd zal worden, zodat je heel veel pijn zal hebben. Daar gaat het niet om. Het gaat erom, wat als Jezus volgen daadwerkelijk vervolging gaat opleveren. Wat als Jezus volgen daadwerkelijk betekent dat je dingen, dat je misschien niet fysiek, maar dat je, ja, misschien ook wel fysiek, dat je moet sterven, maar ook dat je aan dingen moet sterven. Ik weet al, op een bepaald moment had ik echt het idee, en dat geloof ik nog steeds, dat ik mijn hobby's die ik toen had moest opgeven. Dat ik die naast me neer moet leggen. We hadden nog geen kinderen. De gemeente was er al en er waren veel noden en ik was ervoor aan het bidden van, Heer, hoe gaan we dit doen? Wat moeten we doen? En toen kreeg ik in gedachten van, leg je hobby's neer. Nou, dat deed echt zeer. Ik ben er nu heel dankbaar voor. Ik denk ook niet dat we al die hobby's nodig hebben, maar dat is een ander verhaal. Maar het was echt voor mij een stuk sterven aan mezelf. Dat is ook wat de Heer Jezus hier bedoelt. Ben je bereid om te sterven aan jezelf? Ben je bereid dat jij niet meer het belangrijkste bent in je leven? En ben je bereid om vervolgd te worden? Ben je bereid om naar school te gaan? Ben je bereid om naar werk te gaan? En er niet meer bij te horen, omdat je Jezus volgt? Ben je daartoe bereid? En Jezus zegt, als je daar niet toe bereid bent, kun je geen discipel zijn. Dus knijt is heftig. Ik vind het heftig. En ik denk, als we eerlijk zijn, dat we alle, of bijna allemaal misschien, moeten zeggen, misschien moet ik even bepaalde dingen overwegen in mijn leven. Ik hoop dat dat gebeurt vandaag. Wat ik zei bij de voorbereiding, had ik zelf punten waarin ik dacht, ik ben niet vlekkeloos. Maar hier gaat het niet over vlekkeloos, maar hier Jezus vraagt wel een keuze van je. Ben je bereid om volledig voor de Heer Jezus te gaan? Volledig. Zonder reserves. Ben je bereid om, wat ze dan bij hardcry noemen ze heel vaak, een algehele overgave te maken, om daadwerkelijk alle touwtjes uit handen te geven? Ik moet nu denken aan een voorbeeld van Etienne Maritz. Annette is toen ook daar tot geloof gekomen door dat voorbeeld volgens mij met zijn sleutels, toch? Of zit ik? Maakt niet uit. In ieder geval, hij had sleutels in zijn handen en hij zei van, stel dat deze sleutels weer allemaal onderdelen van je leven zijn. Eén is je relatie, één is je toekomst, één is je geld, één is je hobby, één is enzovoort, enzovoort. Allemaal sleutels. En hij zegt, ben je bereid om de hele sleutelbos aan de Heer Jezus te geven en te zeggen, Heer Jezus, u mag ermee doen wat u wilt. Hier heeft u ze. Bepaalt u maar wanneer ik wat doe. Hier heeft u alle sleutels van mijn leven. Mijn toekomst, mijn wel of geen partner hebben, mijn kinderen, mijn geld, mijn hobby's, mijn tijd, mijn vakanties, mijn wat dan ook. En dat is wel wat de Heer Jezus vraagt. Dus we hebben het eerder gehad over de liefde van God. God heeft je lief. We hebben het gehad over de rijkdom die we hebben in de Heer Jezus. Geweldige boodschappen, vind ik zelf. Of om erover na te denken. Geweldig. Maar de keerzijde, of zoals Barco zou zeggen, de andere deel van de spoorrails, is ook dat hij zegt, maar ik verwacht wel overgave. Ik verwacht wel dat ik op één sta. En als die niet op één staat, heb je echt een uitdaging. Wat als je reputatie eraan gaat? Die had ik nog opgeschreven, anders. Er zijn momenten geweest dat ik Jezus volgde. En er staat in de Bijbel dat als mensen je lasteren, dat je ze moet zegenen, enzovoort. En lief moet hebben, je vijanden moet lief hebben. Maar wat als dat daadwerkelijk gebeurt? Mensen beginnen je te lasteren. Ik heb momenten gehad dat mensen dingen zeiden die, waar de honden geen brood van lusten, zeg maar. En dan zegt de Heer Jezus, zegen ze. Nou, dat kan alleen als je echt bereid bent om Jezus boven je gevoel te zetten. En dan zegt, oké, Heer, ik ga het doen, maar u moet me wel kracht geven om dit te doen. En dan ga je ze zegenen, ga je voor ze bidden. Ga je ze vergeven. Dat kan alleen, de hele bergreden kan alleen als dit de basis is. Heren, u bent Heer over alles. Nou, als laatste, de Heer Jezus geeft een paar voorbeelden. Dat is niet het laatste wat ik ga zeggen, denk ik. Nee. Ik heb nog ietsje tijd. Maar dan begint de Heer Jezus twee voorbeelden neer te zetten. En dat gaat erom, is als je een toren bouwt of als je een oorlog gaat voeren, dan ga je dat voorbereiden. Dan denk je erover na, kan ik dit wel? Weet je, stel dat ik een huis zou bouwen en het fundament is klaar en ik heb geen geld meer. Ja, dan kun je helemaal, dan is het niks. Dan heb ik helemaal niks. Dan kun je nog geen eens slapen. Nou, dat is wat de Heer Jezus zegt. Ben je bereid om daadwerkelijk een discipel van hem te zijn? Ben je bereid om zo ver te gaan of daar in ieder geval naartoe te groeien? Of zeg je bijvoorbeeld al, nou, dit is te veel, dit ga ik niet doen. Oké, als je dat zegt, nou ja, bij wijze van spreken dan staat de deur, maar ik bedoel dat niet zo onvriendelijk. Maar dit is wel wat hij vraagt. Volledige overgave, hem als heer maken van je leven. En dan staat er in vers 33, zegt hij nog een keer, kun je geen discipel zijn? Zo kan dan niet ieder van u die niet alles wat hij heeft, al je bezittingen, al je geld, achterlaat, geen discipel van mij zijn. En in het Engels staat in plaats van het woordje achterlaten, staat, of de vertaling die ik had, die ik normaal lees. Even bedenken welk woord dat was. Ik weet niet meer welk woord het in het Engels is, maar er staat, jawel, renounce. Dus dat je zegt,
herroept.
Ja, herroept, maar en het heeft de bewoording van het is niet meer jouw bezit. Daar gaat het om. Dus jouw bezittingen, mijn boeken. Nee, grapje. Mijn boeken, mijn geld, mijn huis, mijn auto is niet meer van mij, maar het is van Jezus. Betekent niet dat je in een onder een brug moet gaan wonen met een kartonnen doos. Sowieso zou die kartonnen doos ook van hem zijn. Dus dan, maar dat betekent het niet. Het betekent, het is nu van hem. Hij mag ermee doen wat hij wil. Als er vreemdelingen zijn en hij zegt tegen mij, neem die op in je huis. Dan zeg je, ja prima, het is toch niet mijn huis. Als er iemand hier zo een auto nodig heeft en jij hebt hem niet nodig. Zeg je, nou prima, hier heb je mijn auto, maak mij het uit. Het is toch niet mijn auto. Als iemand er een deuk in rijdt, zeg je, oh ja, dan moet je niet tegen mij zeggen. Dan moet je tegen de baas zeggen. En weet je wel, maar dat je zo vrij bent. Maar, en dit is ook het mooie, want dit is de weg tot vrijheid. Als alles van hem is, wat kan je dan nog raken? Wat kan je dan nog echt pijn doen? Dan kun je echt vrij zijn. Nou, dan begon ik eigenlijk al bij, is hij het waard? Is hij worthy? Want daar komt het eigenlijk op neer, hè? Is hij dit waard? Is Jezus, vind jij dat Jezus dit waard is? Nou, een aantal redenen waarom hij het waard is. Om jullie even mee te nemen, we hebben erover gezongen. Want we begonnen met een lied over dat God de schepper is. En in Colossense staat dat God alles door Jezus heeft geschapen en alles voor Jezus heeft geschapen. En dat betekent, hij is al de baas. Misschien dat jij het niet toestaat, maar hij is de baas. Hij Hij heeft jou, of hij heeft de bomen gemaakt. Alle bomen zijn van Jezus. Alle bloemen heeft hij gemaakt. Ze zijn van Jezus. Alle dieren zijn van Jezus. Jouw lichaam, hebben we vandaag gehoord. Hij heeft ons gemaakt. Jouw lichaam is van Jezus. Jouw ziel is van Jezus. Jouw geest is van Jezus. Jouw geld is al van Jezus. Jouw bezittingen zijn van Jezus. Want alles is van hem. Hij is al de koning. Hij is al degene van wie het is. Dus je hebt helemaal niks. De zuurstof in je longen zijn van Jezus. Alles is van hem. Hij heeft het gemaakt. Hij is al de eigenaar ervan. En ik weet, we hebben Satan ruimte gegeven om de touwtjes in handen te nemen. En hij vernietigt deze wereld. Of daar is hij mee bezig. En hij probeert allerlei rotdingen te doen. Maar als je daar boven uitkijkt, dan zie je dat God, dat alles van God is. Satan heeft tussen aanhalingstekens een stuk touwtjes in handen. Maar uiteindelijk is God de baas. Hij en je bent al van hem. Nou, behalve dat, in 2 Korinthe 5, Barco die haalde al 2 Korinthe 5 aan, maar daar heb je ook vers 15. Dat is daar een krachtig vers. En Jezus, daar gaat het over, en hij, Jezus, is voor allen gestorven. Dus hij is ook voor jullie allemaal gestorven. Voor allen. Opdat zij die leven, nou dat zijn wij leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. En dus een tweede motivatie, waarom zou je in vredesnaam dit leven gaan leven voor Jezus? 1. Het is al van hem. Je hebt het in bruikleen. 2. Hij is voor jou gestorven. Zodat jij je leven aan hem gaat geven. Als je weet, Christus is voor mij gestorven. En als je je knie gebogen hebt voor hem, geweldig. Maar je knie buigen betekent, u stierf voor mij, ik ga nu voor u leven. Dus de motivatie, als je dat, en dit is, Jezus deed dat niet vanuit de feitelijkheid dat hij stierf, maar hij deed het uit liefde, dat weten we, daar hebben we het eerder over gehad. En daarom vieren we wekelijks het breken van het brood, het avondmaal, om daarbij stil te staan. Jezus stierf voor jou, hij had je lief, zo lief dat hij voor je stierf. En nu vraagt hij aan jou, en nu leef voor mij, leef voor mij. Nou, als iemand voor mij, er is een verhaal van een man die in de Tweede Wereldoorlog in een gevangeniskamp zat. En ze werden nummers voorgelezen en die nummers die werden afgevoerd. En iedereen wist, betekent gewoon het einde. Dus werden ze uit het kamp gereden en dan gingen ze naar een plek waar ze doodgeschoten werden en verder, zeg maar. En er werd een jongen voorgelezen. En die trok helemaal wit weg. En toen was er een christen en die tikte hem op de schouder. En die zegt, van nu af aan doe ik net alsof ik jou ben. Dus we gaan wisselen van plek en vanaf nu eet jij zo en ik eet zo. En hij ging daar staan en ze hebben het blijkbaar niet gecontroleerd. En hij is afgevoerd en doodgeschoten. En hij gaf letterlijk zijn leven. En die andere man die daardoor dus bevrijd werd en ook uiteindelijk het kamp heeft overleven. Die keek altijd met enorm veel dankbaarheid terug. Wat je kunt begrijpen. En stel dat je naar hem toe was gegaan en je had gezegd, heeft dit je leven gevormd? Heeft dit je leven bepaald? Zou hij zeggen, natuurlijk, ik ben intens dankbaar. En hij had een van zijn kinderen naar deze man vernoemd en hij had nou allerlei dingen gedaan om die man te eren. Nou, onze Heer heeft zoveel meer gedaan. Hij heeft alles gegeven. Hij is de marteldood gestorven, maar heeft daar de toorn, het oordeel van God op zich genomen. Voor jou, voor mij. En deze Jezus, die zoveel heeft gedaan voor jou, zegt, nou geef maar je leven. Dus de tweede reden, hij stierf voor jou. Maar de derde, en daar was ik al een beetje aan begonnen. Jezus zegt, als je bereid bent om je leven aan hem te geven en te sterven aan jezelf, dan gaat hij leven geven. Je wordt er niet armer op. Het is eigenlijk alsof die zegt, je bent nu een smerige bedelaar. Nou, gooi die ranzige kleren van je af en je krijgt koningskleren en de koninklijke positie die erbij hoort. Het is helemaal geen slechte ruil, mensen. Het is geen zwaarmoedig, ach, wee mij leven. Maar als wij zeggen, weet je wat, heel mijn leven geef ik aan de Heer Jezus, dan krijg je voor het eerst echt leven terug. En geestelijke overvloed en zegeningen van hier tot Sint-Jutemes. Je zult een blijer leven hebben dan wie dan ook. De blije christenen zijn de mensen die bereid waren om hun leven te geven aan Jezus volledig. Dat zijn de blije christenen. En de vraag is, wil je dat? Het doet zeer. Amen. Het doet pijn. Oké. Het is moeilijk. Zeker. Maar wat je ervoor terugkrijgt is zoveel meer waard. En dat begint nu al. Maar dat is ten dele. Maar op een dag, en Barco noemde het ook in Titus 2. Op een dag al, dan komt Jezus terug. En ik ga je vertellen, je gaat geen spijt hebben van overgave. Van volle overgave op dat moment. Je gaat geen spijt hebben als je dan je hobby's hebt opgegeven voor Jezus. Het ene, je ziet hem. En ja, hij gaat je belonen voor het leven wat je hebt geleefd. Terwijl dat zijn werk is, zijn genade is. En dan ga je een overvloed maken die ongeëvenaard is. Maar het vraagt wel wat van je, nu. Dus is hij het waard? Nou, ik denk het wel. Ik denk het wel. Hij is de schat die in de akker ligt. Je kent de gelijkenis wel. Het koninkrijk van God is gelijk aan een schat die in de akker lag. En iemand die schat in die akker zag liggen, die verkocht alles wat hij had om die akker te kopen. En toen had hij alles. Hij heeft zeg maar 100 euro betaald, bij wijze van spreken, 100 euro betaald om multimiljonair te worden. Stel dat je naar die persoon was gegaan en had gezegd, was dat nou echt waard? Hallo, je hebt wel al je 100 euro of je 1000 euro of je, weet ik veel. In ieder geval, al dat geld heb je opgeofferd. En dan zou die aankijken alsof je gek bent. Dan denk ik, serieus, ik heb zo weinig gegeven en zoveel teruggekregen. Nou, dat is wat de Heer Jezus wil doen. Maar de weg is wel, geef alles. Niet 90%, geef alles. Nou, de vraag, wil jij een discipel van de Heer Jezus zijn? Wil jij daadwerkelijk betalen, geven wat daarvoor nodig is? Wil je dit echt? Wil je dit? Ben je zo gek die dat wil? Ik wel. Ik hoop dat we allemaal zeggen ja. Maar zo niet, wees dan gewoon eerlijk. Dan kun je het zeggen. Wees tenminste eerlijk. Ik wil dit niet. Dit is te veel. Dat ga ik niet doen. En bespreek dat met de Heer Jezus. Zeg, Heer Jezus, dit is te veel. Ik kan dit niet. Misschien zeg je dat ook wel. Ik kan het niet. Ik wil wel, maar ik kan niet. Ga naar de Heer Jezus toe. Zeg, Heer Jezus, ik kan het niet. Ik zit hier aan vast. Bevrijd me daarvan. Hij wil echt helpen. En ik heb dat zelf meerdere keren ervaren. Dat als ik bij hem kwam en zei, Heer, ik wil wel, maar ik wil niet. Ik wil wel, maar ik wil niet de prijs betalen. Maar wilt u mij helpen om het te doen? Dat de Heer Jezus meekomt en dat hij zegt, prima, gaan we regelen. Ja, tenminste, dat zijn mijn woorden. Hij zegt dat natuurlijk niet zo. Maar, dus dat is de eerste vraag. Wil je dit? Zijn er gebieden op dit moment waar je denkt, oeh, daar heb ik Jezus niet Heer laten zijn. Hij is niet mijn baas. Geef die uit handen vandaag. Doe het nu. En wat ga je eraan doen? Weet je, vlucht naar de Heer Jezus. Ga naar de Heer Jezus toe. Maar ik dacht ook, we evangeliseren of op straat of je doet het in je eigen omgeving en ik op school. Maar ik denk dat we voorzichtig moeten zijn. Dat we niet dit er niet bij vertellen. Je kunt zeggen, kom tot de Heer Jezus en dan word je vergeven van al je schuld. Nou, dat is waar. Je hebt niks fout gezegd, maar het is niet het hele verhaal. Je kunt zeggen, ze vragen, wat moet ik doen om Jezus te kennen? Dan zeg je, nou, geloof in de Heer Jezus. Ja, wat betekent dat? Nou, dat je hem vraagt om je zonde te vergeven. Nou, dat is waar. Maar geloof is niet alleen, Heere, vergeef mijn zonde. Geloof is ook, en nu bent u de baas in mijn leven. Maar dat moeten ze wel weten. Moeten mensen wel weten. Laten we wel voor zorgen dat mensen als ze tot geloof komen, als je ze uitnodigt om tot geloof te komen, dat ze wel het hele plaatje horen. Dat ze niet alleen horen van de dood van de Heer Jezus, maar dat je ook zegt, ja, maar hij vraagt wel om Heer te zijn in je leven. Dat je nu, in Matthäus staat het, hè, Matthäus 28, ga dan en maak alle volken tot mijn discipelen en doopende in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. En leer hen onderhouden dat alles wat ik u geboden heb, in acht te nemen. Dus als je tot Jezus komt, is het niet alleen een geloof, maar het is geloof wat gevolgd wordt door gehoorzaamheid. Maar dat moeten ze wel weten, hè. Ik heb dat in het begin even niet begrepen, zeg maar. En er zijn wel meerdere. En dan krijg je half slappe christenen. Maar Jezus is op zoek naar discipelen. Naar mensen die volledig gaan. Dus laten we als we het evangelie delen ook dit meenemen. Als er openingen voor zijn. Dat ze niet alleen zien dat er vergeving is. Maar dat er ook toewijding gevraagd wordt. Nou, dit wilde ik delen. Dus ik wil hiervoor bidden. En daarna, ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben. Niet zoveel. Maar misschien kunnen we nog wel dat lied zingen in ieder geval. Neem mijn leven en mijn tijd enzovoorts. Nou, we dat echt zingen. Maar zing het alleen als je het ook meent. Als je het niet meent, zing het niet. Weet je, misschien is het heel erg stil. Prima. Maar dan zijn we in ieder geval eerlijk. Dus maar laten we eerst bidden. Ja, Vader. Heer, ik bid u dat u... dit is ook uw woord. Heer, we hebben heel veel teksten de afgelopen half jaar of jaar gelezen. En over nagedacht met elkaar. Over uw liefde en uw genade en uw barmhartigheid. En alles wat u wil geven. En daar zijn we intens dankbaar voor. Heer, maar dit is ook uw woord. Uw woord is soms vlijmscherp en ik bid u dat u door uw geest het woord gebruikt deze morgen ook. Ook wat Barco deelde. Heer, maar ook deze tekst, dat het diep in ons zal snijden en dat u ons helpt om ja, ons leven echt in uw hand te leggen. Zonder reserves. En dat is iets wat we niet eenmalig doen, dit zal vaker moeten, maar Heer, help ons om dat nu te doen. En elke keer als er een situatie is waardoor het beproefd wordt, help ons om er doorheen te gaan. Maar dat we echt werkelijk discipelen zijn. Discipelen zijn waar u naar verlangt. Heer, geef ons die genade. En werk dat uit met kracht door uw Heilige Geest. En waar ik tekort heb geschoten. Heer, kunt u overvloedig zegenen door uw woord. Dus ik bid voor deze kostbare mensen voor me. Dat ze ook zelf het woord in zullen blijven gaan. En zullen drinken en zullen leren en zullen groeien in u. Heer, laat dit een bijdrage erbij zijn. Ik bid u dat in Jezus' naam. Amen.